Moeten we de mensen dan nu verwelkomen eigenlijk?
Ik denk het wel. Doe jij dat maar. Hij moet zo'n beetje de host zijn.
Ik zal de zwoele podcaststem zijn, ja, met al die ervaringen van op een Radio Scorpio. Moet dat zeker wel lukken. Goedenavond, beste luisteraar. Gaan we eigenlijk individueel of gezamenlijk aanspreken? Ik denk de Rudy of de Freddy Show hebben dat ook dat probleem ooit gehad.
Ik vind dat bullshit, luisteraar. Ik vind echt luisteraars veel beter.
Luisteraar, voilà, want je zei het toch alleen. Goedenavond, beste luisteraar, die alleen luistert en waarschijnlijk ook de enige is op dit moment die luistert. Hoogstwaarschijnlijk. Welkom komen bij de Arie en Flekkie Show, een volledige rip-off van de Rudy en Freddy Show, maar dan in het Vlaams en over andere onderwerpen, waarschijnlijk, alhoewel dat soms ook wel zal kruisbestuiven. Goedenavond Felix, alles goed met jou?
Goedenavond Arne, ik ben blij om geïntroduceerd te worden, dank u. Werkt het al trouwens, de Rudy en Freddy Show, de Arie en Flekkie Show? Ik verwacht nog misschien een update naar een nieuwere naam als we daar eenmaal klaar voor zijn.
Een of andere geniale ingave die nog gaat komen, ja, dat kan nog wel. Het is ook natuurlijk, De Rudy en Freddy zitten tegenover elkaar in een kamer, terwijl wij zitten vrij letterlijk aan de andere kant van de wereld. Jij in Gent en ik in Yangon, te Myanmar. Dus er is een zekere afstand.
Ja, maar dat had ik zelfs als optie voor de naam gezocht. Kunt je een keer uw adres in Yangon zeggen? De straat, of is dat geen straat?
Zoutika is de straat waar we gaan zitten. In Sanchong te Yangon.
Ja, ik dacht, aangezien dat dit de setting wordt voor de komende jaar, toch zeker het komende jaar waarschijnlijk, was ik op zoek naar onze geografisch midpoint, om dat als de titel van de podcast te geven. Dus als je op geomidpoint.com onze twee adressen ingeeft, dan kom je uit in de Iraanse stad Arak. Als dat niet schoon is. Dus dat kan ook een mogelijke werktitel zijn.
Mogelijke werktitel, de Arak en Flekkie Show. Dat gaat wel moeilijk worden als jij volgend jaar naar Australië verhuist, want dan wordt dat een volledig andere...
Dan wordt dat een nieuwe titel, ja.
Misschien kunnen dat de seizoenstitels zijn. Zo elke keer als er verhuisd wordt, dan is er een...
Nu ga je ervan uit dat we twee seizoenen gaan volhouden, wat dat natuurlijk iets compleet anders is.
Ja, ik heb die microfoon gekocht, dus we kunnen het beter even volhouden, want anders ga ik me daar niet goed over voelen. Dus,
zeer mooie motivatie.
Voilà, toch het plan hebben dat we het volhouden, op zijn minst, voor twee seizoenen. Oké.
Alright.
Ja, hoe beginnen we aan zoiets, hè?
Punt 1 van, ik denk dat we ons werkprincipe is dat we elk een gedachte meenemen, of meerdere gedachten, en dat we die misschien kunnen lanceren. Heb jij een gedachte voor vandaag?
Ik heb zeker een gedachte voor vandaag. Ik heb er zelfs vandaag nog over gedacht, pun not intended. De vraag waar ik mee zit, is een vraag waar ik al een tijd mee zit, maar die laatst nog eens zwaar naar voren kwam bij het lezen van een bepaald artikel, is hoe gaan we om met het feit dat we nooit alles zullen weten. Dat lijkt een beetje een loze vraag, hè? Maar het feit dat uw kennis beperkt is, hoe gaat je daar eigenlijk mee om? Enerzijds individueel, als het gaat over beslissingen te nemen van wat te doen met uw leven, relaties, ambities, weet ik veel wat, uit te maken wat uw ambities zijn. Maar anderzijds ook collectief, het feit dat we niet van alles wat er gaande is in onze maatschappij het fijne kunnen weten en toch bij momenten een mening moeten hebben of een idee boven het ander steunen, ook al kennen we het fijne er niet van. Hè. Dat kan soms via een politieke representatie gaan, maar soms ook anders. Dus dat is zo wat de vraag waar ik mee zat. En misschien als intro op uw antwoord kan ik een beetje geven wat de vraag getriggerd heeft in mij.
Ja?
Ik denk dat ik zelf zeker een super naïef persoon was toen ik ben beginnen studeren. We hadden het daar laatst nog over dat mijn geloof in de academische wereld iets langer hoog geweest is als de uwe. Ik was zelf een heel leergierig, allee, curieus persoon. Mm-hmm. Leergierig zeg ik, omdat dat is mijn prefix van mijn totemnaam bij de scouts. Dus dat werd door anderen ook erkend. Leergierige gibbon voor de geïnteresseerden. Dus ik ging naar de UNIF en ik dacht zo echt zo altijd als ik een sociaal of een maatschappelijk probleem zag of ik moest nadenken over dingen, dacht ik van oké, er moet gewoon iemand een keer echt goed, fijn, lang over nadenken en dan zal de kennis ons wel leiden tot de juiste keuze of weet ik veel wat. Ja, ja niet dus natuurlijk. Hè. Dus ik ben redelijk laat of misschien later dan anderen van daarop teruggekomen. En recentelijk werd ik daar nog een keer zwaar op gewezen. Wat was het punt nu? Iemand stuurde mij een e-mail door, een artikel door, beter gezegd, over de Myers-Briggs Type Indicator.
Ja.
En het artikel, kort samengevat, zegt zo'n beetje dat... Dat eigenlijk allemaal op niks slaagt. Er is geen enkele wetenschappelijke basis daarvoor. Dat is begonnen door... Dat is een moeder-dochter onderneming, die Myers-Briggs.
Ja, dat bied ik mee te herinneren, ja.
Dus die moeder, ja, dat is uit een tijd dat vrouwen thuis moesten blijven. En dus die was zo wat van het principe, het huiselijke principe, of zo werd het omschreven in het artikel, dat als er conflicten zijn tussen mensen, dat dan niet echt iemand zijn fout is. Dat is gewoon omdat mensen anders zijn. En die is daar dan ja, zonder enige echte opleiding, maar ja, weet ik veel, om haar curiositeit te verzadigen of zo, of hoe moet je het zeggen, over beginnen nadenken en met zo'n systeem uitgekomen. Die dochter heeft dat dan verder opgebouwd. En dat is dan uiteindelijk door nog een derde persoon gecommercialiseerd geweest eind jaren 80. En zij gaan dan verder om te zeggen dat dat veel te maken heeft met onze persoonlijke zoektocht naar onszelf en dat we dat wel leuk vinden dat we kunnen gekaderd worden, want dat maakt het leven allemaal vatbaarder en begrijpelijker. Maar waar dat ik zo specifiek naar keek is, ja, die moeder... Die had effectief geen opleiding. En zo de valkuil waar dat je als beginnend academicus... Hè, we zijn alle twee begonnen aan een doctoraat.
Mag ik even een zijspoor doen? Want mijn gedachten waren daarom. Als MBTI zo flauw onderbouwd is en gewoon ja, een beetje van de pot gerukt uitgevonden door iemand die daar voor de rest geen basis voor had, waarom is die zo goed? Waarom werkt die? Waarom is die zo boeiend om te horen? Ik heb al heel vaak met mensen leuke en interessante gesprekken gehad. En zelf heb ik daar toch ook wel iets aan gehad om mezelf te zien als een van die types. En jij ook, als ik mij goed herinner.
Ja, absoluut.
Het is niet hetzelfde als zo'n... welk type Beatle ben jij in de flair of zo? Het is wel veel beter dan dat, hè.
Inderdaad, ja, het is inderdaad niet dat soort Facebook-test van welke Teletubby past het beste bij jou. Nee, absoluut niet. Dus er zal wel wat mensenkennis en onderzoek achter gezeten hebben. Als het gaat over het feit dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is, dan is het onder meer dat als mensen die test bijvoorbeeld herdoen, dat meer dan de helft in een ander type terechtkomt. En dat die 93 vragen... Zeker de soort binaire kant soms. En waarom net die 93 vragen uw kader zo zijn. Dat het ook veel zegt over het model dat er wordt aangenomen over een karakter als iets onveranderlijk. Ik denk dat als het in iets waarde heeft, dan is het dat het u doet stilstaan even misschien bij wie je zijt. Ik denk dat de negatieve kant er soms van is dat soms sommige mensen ernaar kijken en hun karakterfouten bevestigd zien en dan zeggen... Ach, het is mijn persoonlijkheidstype, hè. Ik kan daar niet veel aan doen, dat is het gewoon. Dus ze maakte de vergelijking in het artikel met een... het was van de New York Times of de New Yorker, een van de twee. Het zou nog iets zijn om in de show notes nadien de link te zetten voor mensen die geïnteresseerd zijn. Ze maakte de vergelijking met zeer goed geschreven astrologie-dingen. Het is net specifiek genoeg, maar net vaag genoeg, dat je er dingen in kunt lezen die je herkent en vergevend zijt in de dingen die minder goed bij je passen en daar al een keer over leest.
Ja, dat is waar, maar bijna alle mensen waarmee ik ooit dat gesprek daarover gehad heb, waren zich wel bewust van het feit dat het astrologieachtig lijkt en dat en die fenomenen ook wel kennen waarom dat je al dat niet goed past bij je sterrenbeeld, dat dat puur te maken heeft met het selectief kiezen van welke eigenschappen dat je herkent en welke niet. Maar het leek mij toch, ja... Mijn geloof in dat die in Briggs-Myers je wel degelijk iets bijleert over jezelf, blijkt toch...
Ik denk dat als het voor iets goed is, dan is het gewoon voor het feit dat het waarschijnlijk een van de weinige momenten is of een van de dingen is die de mensen eens aanzet om stil te staan bij wie ze zijn. En daar is echt tijd voor te nemen.
Ja.
Hoe vaak gaat je op je eigen 2 uur zitten, gelijk dat je voor zo'n site zit en alle aspecten leest van het type karakter dat je bent, dit en dat... Ja, niet vaak natuurlijk. En er worden ook fouten aangehaald, waarvan sommige fouten misschien niet de uwe zijn, maar andere weer wel. En als het op die manier u een goed gesprek met uzelf doet beginnen, of met vrienden over uzelf en over hen, ja, dan is daar natuurlijk waarde aan. Het gaat eerder over het feit blijkbaar dat, zeker wat betreft, want daarvoor wordt het grotendeels gebruikt ook, gebruik voor HR en teams samen te stellen en dat type gaat goed met dat samen, dit en dat, daar is allemaal echt geen bewijs voor gewoon. En ja,
nee, dat is waar. Het is misschien gewoon wetenschappelijk correct genoeg, net, of, ja, of het heeft de eer van wetenschappelijk correctheid net genoeg om het serieus te nemen, waardoor het veel meer effect heeft dan de horoscoop of de flairtest, waar niemand initieel in gelooft anyway. Maar net omdat het iets wat geloofwaardig is, werkt het.
Voilà, dat is een goede bedenking om in de gedachte te houden, want het is waar mijn vraag, die zowaar nog gaat komen...
Ja, kom maar af.
...uiteindelijk voor een stuk over gaat. Voilà, dus... om even terug naar de... Ik denk dat die zijsprongen, dat gaat iets zeer kenmerkend zijn voor deze podcast. Maar om naar de essentie terug te gaan, dus is... Ik zag daar een vrouw die op basis van de kennis die zij had, besloot om daar volop mee aan de slag te gaan. En die dan, ja... als ik kijk naar mijn eigen, dan denk ik, ik zou het nooit gedurfd hebben, want ik zou ergens iets gehad hebben, de positie zeker waar ik nu zit, van ik weet dat ik niet genoeg kan weten om dit soort statements te maken. En omdat ik vaak in die val trap, ben ik tot die vraag gekomen van ja, maar ik kan nooit alles weten of nooit genoeg weten over alle dingen waar ik met mijn leven mee ga geconfronteerd worden, waar ik beslissingen ga moeten overmaken. Ik hoop dat in tegenstelling tot haar, ik dat in mijn professionele carrière, of ja, alles wat ik als zeg maar, werk zou zien, probeer beter te doen of aandachtiger te doen, maar ik kan het nooit voor alles doen. En dan, hoe leef ik daarmee? Waar ga ik naartoe voor antwoorden op dingen waar ik niet genoeg over weet? Want in actie kan niet altijd het antwoord zijn. Dat besef ik ook. Ik kan niet, en dat doen we ook niet in de praktijk, ik kan niet geen beslissing nemen of niets doen voor elk aspect van mijn leven waar ik niet alles van weet. Want ja, wat betekent het ook om alles te weten, is al een andere vraag. Maar dus, dat deed me daar nog eens echt over nadenken. Hoe leef ik mijn leven met beperkte kennis?
Ik moet zeggen dat ik van het begin, toen je je vraag voorstelde, ik voel ze niet op dezelfde manier. Ik voel die frustratie die je probeert uit te drukken met... ja, ik kan dat niet allemaal weten en hoe kan ik dan verder gaan? Ik deel die niet echt, want ik vraag me af wat je er precies zo frustrerend aan vindt. Als het mogelijk was om wel alles te weten, hè? Ik maak van u een supercomputer of een superhuman, dat er dan één perfecte beslissing te nemen valt? Is dat uw assumptie? Dat er een perfecte beslissing te nemen valt en dat je die niet kunt vinden zonder uw kennis?
Goh, het zal er een voorstukje in zitten, maar ik zou denken dat het niet noodzakelijk dat is. Het is dat ik misschien denk dat ik niet genoeg kan weten om een goede beslissing te nemen. Dat ik een beslissing kan nemen waarbij iemand ja, naar haar, zo gelijk bij die vrouw naar haar zou komen en zeggen van kijk, ja, maar hier is het onderzoek, het gaat echt nergens over. En dat er dus een hoop mensen zijn die dan die testen wel gebruiken, zich daar volledig door laten kenmerken en proberen daarnaar te leven. Stel dat je echt gelijk een zot gelooft in dat astrologie alles juist is en ineens legt er iemand u een boek onder de neus of een of ander iets onder de neus dat u doet inzien van die astrologie, dat is eigenlijk maar een kaartenhuisje, wat heb ik gedaan? En dus... Het is, ik geloof niet in de perfecte beslissing of in het enige juiste traject van het leven. Het gaat veel meer over leren leven met je keuzes. Maar misschien is de vraag dan eerder, hoe gaan we om met misschien dan de uitdaging om... Wanneer weet ik genoeg om de beslissing te maken? Of om een standpunt in te nemen? En laat me het als wat uitzoomen naar een maatschappelijk niveau, want het is, dat gaat misschien duidelijker maken wat mijn frustratie is... Het heeft veel te maken, denk ik, met bijvoorbeeld de hele affaire rond fake news tegenwoordig gaat over gelijkaardige dingen. Kijk, jij en ik kunnen niet weten hoe dat een gerechtssysteem moet werken. Jij en ik kunnen niet weten hoe dat het klimaat effectief verandert. En dat is dan iets waar dat wij dichtbij staan. Maar wij als energie-experts weten dat ook niet. Wat doen wij? Wij vertrouwen op figuren rondom ons, zij het ja, wetenschappers of journalisten, om... Ja, zeg maar, de kennis voor ons te hebben. En wij kunnen niet echt weten of zij dat doen. Op een gegeven moment is er een vertrouwenssprong dat ik denk, bijvoorbeeld, als ik The Guardian lees, die een George Monbiot, ik heb daar wat dingen van gelezen. ik denk dat dat een betrouwbare mens is. Als die een mening heeft over een bepaald dossier,
dan
zal ik sneller geneigd zijn om hem te volgen dan een andere.
Ja.
Maar de hele fake news discussie gaat nu net daarover. Dat zijn zo wat al wel een keer de gatekeepers tot de mediabronnen en tot de wetenschap worden genoemd. Zij zijn zo de knowledge managers, zij weten het. Zij hebben de autoriteit van kennis en dus vertrouwen op hen. Dus dat is hoe dat we dat maatschappelijk doen, maar dat is... Ook dat, denk ik dan weer, is niet zonder problemen. Want zoals... figuren als we zouden geen name drops mogen doen. Hè. We zouden die regel van de partial examined life moeten overhouden. maar het is uiteindelijk zo... ik ga er ene doen en daar word ik dan maar voor gestraft. Het is het soort denkwerk dat Foucault gedaan heeft, is dat kennis is niet neutraal. Kennis is niet gewoon... Wat ik in mijn naïviteit dacht...
Een regel willen toevoegen dat we eigenlijk een kleine alcoholische drank naast ons zetten tijdens het podcasten. En als je een name drop doet, dan pakt een shotje. Dat lijkt me wel, lijkt me wel redelijk.
Ik heb hier toevallig een flesje Tiger Kristal staan, Aziatische bieren. Dus dat zal dan voorlopig de dienst moeten uitmaken. Ik zal even drinken. voilà. En een klein boertje erachter, dat hoort erbij.
Dat hoort erbij.
Nee, wat hij uiteindelijk zegt, is kennis is niet onproblematisch. Hè? Dus het is niet gewoon dat die kennis er is, dat we die kunnen vertrouwen. We weten zelf van onderzoek gedaan te hebben hoeveel dat de persoonlijke biases soms meespelen, bewust of onbewust. En dus, snap je? Dat is zeg maar het maatschappelijk uitspelen van hoe ga ik dan aan de slag als individu in een wereld waarvan ik weet sommige bronnen zijn wel en niet te vertrouwen. Hoe kies ik mijn bronnen om mij te baseren? En binnen een persoonlijke sfeer denk ik dat dat te maken heeft. Hè. Dat is uiteindelijk wat de rol van traditie en in sommige plaatsen ook religie geweest is.
Mm.
Ja, je kunt niet van alles weten wat je gaat doen. Dus je luistert naar mensen die het al een keer gedaan hebben. En uiteindelijk religie, ik zie religie grotendeels als dat. Dat is het doorgeven van bepaalde tradities en rituelen die te maken hebben met zingeving in leven, een plaatsvinden in de maatschappij en zo verder. Collectieve wijsheid over generaties heen waar we naar luisteren. Maar tegelijkertijd dan toch ook proberen onze eigen draai aan te geven. Proberen te voelen van, deze traditie kan er nu misschien wel zijn, maar die staat mij niet aan of dat voelt echt niet juist. En hoe ga ik daar dan mee om? Ik kan niet enkel kijken naar bestaande voorbeelden. Ik moet wel van mijn eigenheid laten doorschijnen om het mijn leven te maken. En dat is een proces. Waarom stel ik de vraag? Omdat dat een proces is waar ik, zeker nu aan het begin van de avontuur hier in Myanmar, wat ga ik hier doen? Op basis waarvan prioritiseer ik of verkies ik de ene vacature boven de andere of het ene werkveld boven het andere? Voilà, dat komt allemaal daarin. Ik kan nooit alles weten daarvan. En ik weet ook dat het onnozel is en onmogelijk om dat te proberen. Maar waar is die lijn tussen zeg maar rationaliteit en dan meer luisteren naar je instinctieve zelf en wat goed aanvoelt? Misschien zijn er mensen die meer op een intuïtief kompas leven en die zich daar weinig vragen bij stellen. En misschien is dat wel de gemakkelijkere manier om te leven. Maar als je zo niet in elkaar zit... dan zit je er wel mee, want je stelt je wel de vragen of het nu goed is voor jezelf of niet. Dus vandaar, daar komt mijn vraag
vandaan. Ja, ik snap uw vraag al een stuk beter. Inderdaad, gestart van het idee van, in principe zou ik al mijn ideeën en beslissingen willen opbouwen uit pure rationaliteit of puur op basis van observeerbare feiten. Waar ik dan mijn eigen mening op verder bouw en dan daarmee mijn acties verantwoord of mijn bepaalde acties onderneem of niet onderneem. Maar uiteraard heel snel kom je aan de limiet van kennis of tijd.
Het is een belangrijke nuance, voorgeleer je antwoord verder geeft, is niet enkel rationaliteit. Het is tegelijkertijd leren luisteren naar je meer instinctieve zelf, maar dat ook balanceren met rationaliteit en met kennis rondom je. Maar gewoon, ik vind het een belangrijk punt om te maken voor je verder gaat, dat ik hier zeker geen pleidooi houd voor de zuivere rationaliteit. Dat absoluut niet.
Ja.
Okay.
Maar uiteindelijk, het is... maar gebaseerd al die dingen op natuurlijk, tot op een zekere zin, op andermans opzoekingswerk of andermans... presentatie van de feiten of op een nog een hoger niveau andere meningen die je gewoon overneemt. Want dat denk ik dat ook heel duidelijk is. Je kunt maar over zoveel dingen een heel goed onderbouwde persoonlijke mening hebben en over heel veel andere dingen neem je gewoon een mening over van iemand waarvan dat je op vroegere basis vond dat je dezelfde mening had. Ik zelf toch typisch over de zaken waar ik minder in thuis ben, ben ik geneigd om de bronnen of de politieke partijen hun standpunten over te nemen waar ik sowieso al mee akkoord was meestal. Of zij zijn zelfs de input van mijn mening over, vaak, van die zaken. Dus daar volg ik u wel in. Dat zeker zo is, maar de vraag is waarom dat je dat meteen zo erg zou vinden. Uw doelstelling is er is wel bizar dat je denkt dat het, of ja, dat het een ideaal beeld vindt om een onbeïnvloede, pure, objectieve of dan gut feeling mening van uzelf te hebben. Dat draait toch door op alles in de maatschappij? Je bent een product in uw omgeving, over op alle vlakken. Je bent ook niet in staat om eender welk product dat rondom u op dit moment ligt zelf te maken of zelf te doen. Ik denk dat het daar heel hard mee verbonden is. Uiteraard draai je rond in een maatschappij die andere mensen voor u gemaakt hebben en daar horen een aantal meningen en ideeën eigenlijk ook gewoon bij. Je hebt maar de persoonlijke ruimte, persoonlijke tijd, persoonlijke mentale space om maar delen daarvan te doen en bij al de anderen betrouw je het op iemand anders. Dus ik zie in uw probleem niet een ander probleem dan het feit dat je denkt van ja, ik kan deze laptop die voor mij staat niet zelf maken. Ik moet dat op andere mensen hun kennis baseren. Om daarmee aan de slag te kunnen, zo lijkt het mij ook voor anderen, voor gewoon puur intellectuele zaken.
Tot op zekere hoogte, ja. Ik denk dat de vraag absoluut niet komt uit dat ik me daarvan wil losmaken. Integendeel, het is een soort van beseffende dat ik vertrouwen moet stellen in mensen en daar ook absoluut geen problemen mee heb. Ik begrijp ook dat dat nodig is. Ik denk ook niet dat het ooit alleen kan. Ik denk dat je ziet wat er gebeurt wanneer dat iedereen denkt het alleen te kunnen of alleen maar naar mensen uit zijn groep luistert. Hè, dan krijg je wat het naast elkaar heen praten, wat er nu in de Verenigde Staten bijvoorbeeld gebeurt.
Mm-hmm.
Dus ik denk ook dat het enkel maar kan functioneren met vertrouwen. Hè. Het is meer een filosofische oefening. Stel dat jij geboren wordt in 1942... of misschien 1936, dat je al iets ouder waard, ergens in Duitsland. En je zit midden in een maatschappij waarvan iedereen echt gewoon, op een of andere manier, alleen niet iedereen, maar waarvan het de dominante norm alvast is om bepaalde bevolkingsgroepen volledig uit te sluiten. Of aan de andere kant van de oceaan geboren ten tijde van de slavernij en dat wordt u met de paplepel ingelepeld. Dan zouden we verwachten, met het voordeel van hindsight, we stellen ons vaak de vraag, ja, maar waarom hebben die nu niet gezien wat voor onnozeliteiten ze aan toen waren? Uiteraard geen slaven of uiteraard dat soort racisme niet. Dus, snap je, er is vertrouwen, maar vertrouwen kan ook soms een blind vertrouwen worden of een te naïef vertrouwen of een te lui vertrouwen misschien zelfs. De gemakzucht van maar mee te draaien in het geheel. Dus het is een soort trial and error.
Maar nee, ik ben eigenlijk niet akkoord met uw voorbeeld, want dan ga je er zomaar in die situatie die je net beschrijft, de jaren 30 Duitsland, is er ook meer dan één narrative. En dat is net het ding. Het is niet omdat je je betrouwt op kennis die door andere mensen meegegeven is, dat je je betrouwt op alle kennis die eender wie met je meegeeft. Je bent wel nog steeds kritisch voor bronnen, of je bent nog steeds kritisch over de mening zelf die gegeven wordt. En ik zeg daarmee niet dat je niet zou mee zijn in het slavernij-idee als dat je van met de paplepel meegegeven zijn. Ik zie daar de limieten in. Ik denk dat dat functionalisme is ook dat ik mezelf in een maatschappij die slavernij aanvaardt, ben ik niet zeker als ik zelf daartegen zou zijn. Ik denk dat heel moeilijk is om jezelf daar buiten te zetten, buiten die context. Maar er zijn wel verschillende, op elk moment, in elke maatschappij zijn er verschillende stemmen die spreken. In de onze ook zit het vol met verschillende meningen om te volgen. En dat was niet anders zoveel jaar geleden. Het is niet omdat we minder bewaarde bronnen daarvan hebben, dat die complexiteit er niet was in die tijd ook niet. Er waren ook genoeg stemmen.
Ja, maar dat zou ik absoluut niet willen beweren. Ik denk dat het eerder gaat over wat je net daarvoor zegt, is dat... Zou je dan de persoon zijn die wel of niet afhaakt en op basis, ja... Waarvan maakt hier beslissing om dat wel of niet te doen? Slavernij kunnen we nu... Slavernij zijn extreme gevallen. Hè? Slavernij gaat echt over een extreem intern kompas dat we kunnen zeggen. Ja, elke mens is een mens. Hè? Dus dat is het is misschien een te veel van de pot gerukt voorbeeld om het te gaan.
Maar nee, maar zelfs dat intern kompas, waar je over praat, is op zich institutioneel bij u gekomen. Hè? Je hebt gewoon de rechten van de mens... heel vroeg in uw leven leren kennen in hun...
Daar ben ik niet mee akkoord. Ik denk niet dat dat allemaal terug te leiden is tot sociale kennis. Ik denk dat er is een eigenheid aan een karakter. En het is zeker waar dat veel normen en waarden worden meegegeven, maar het feit dat sommige mensen daarover van mening verschillen, heeft niet enkel te maken met andere manieren van opbrengen of andere omgevingsfactoren. Dat zit ook een deel... in de persoon, hoe dat die probeert argumenteringen op te stellen, naar welke kanten van zijn persoonlijkheid dat hij of zij luistert. Dus waarom wil ik even terugkomen van een extreem voorbeeld als slavernij? Omdat het hier niet gaat over, doe ik mee aan een genocide, ja of nee? Ik denk dat daar absoluut, er zijn meerdere narratives en voor zo'n zaken kunnen we tot op zekere hoogte verwachten dat mensen het inzien of we ze daarom veroordelen als ze er niet actief tegenin gaan, wanneer dat ze dan misschien met de prijs van hun leven moeten bekopen, is een ander verhaal. Het gaat mij hier meer over. Je krijgt bepaalde wereldbeelden meegegeven. Er worden nu bepaalde structuren van autoriteit rond kennis en rond andere zaken voorgesteld en aangenomen, waarvan je actief gebruik maakt doorheen je leven. Al is het maar van een dokter te luisteren die je zegt welke pil je moet nemen. Luistert je naar de opinieschrijver in de gazette om te weten of je het nu een goede of een slechte zaak moet vinden, wat minister X of Y gedaan heeft. Ja, laat ons nu kijken. Zeer recent, een heel concreet en veel kleinschaliger voorbeeld. Die hele farse over die F-35's die nu aangekocht worden in België.
Niet zoveel details van gevolgd, maar doe maar. Ja.
Wat blijkt nu? Dat is dus ik vertrouwende op het woord van de kolonel nu die zijn opiniestuk schrijft op de redactie. Zegt die mens, er zit niemand in dat studiebureau van de N-VA die ook maar enige militaire kennis heeft. Er is niemand in het parlement die dat echt heeft of die toch gebruikt heeft om deze aankoopsfactuur in te kijken. En nu blijkt dat er... zegt die mens dat het was zoiets eenvoudig als je voor een defensief leger wilt kiezen. Je kunt kiezen tussen aanvallend of defensief. En de Belgen willen voor een defensief leger kiezen, zo zegt hij toch, dan zei hij niks met dat vliegtuig, want dat is echt een aanvalsvliegtuig. Mm-hmm. En dan zit ik hier en dan denk ik, dat gaat hier collectief 15 miljard kiezen en de volledige institutionele structuren die wij hebben opgezet, media, parlement, bureaucratie of administratie van een ministerie, kan daar niet toe komen tot iets wat blijkbaar of klaarblijkelijk volgens deze mens zo eenvoudig is.
Ja.
En dus, ja, hoe vorm ik een mening daarover? Wie moet ik op den duur nog vertrouwen? En ik weet dat dat een punt is dat ik misschien nu te ver doorduw tot in van, ja, waar moet ik in hemelsnaam met mijn leven naartoe als ik niet alles kan weten? En je kunt niet anders dan dat vertrouwen hebben en dat zal af en toe beschaamd worden. En als het beschaamd wordt, komt geen actie, neemt je correctieve maatregelen zodat het moeilijker wordt om dat in de toekomst te beschamen.
Mm-hmm.
Maar het is, ik denk dat ik daar soms gewoon mee vastligt, is dat...
Uw afhankelijkheid.
Het is de grenzen van uw controle aanvaarden, leren mee leven, dat je altijd voor een stuk een stap in het duister zet en dus ja, u daar dan ook wat op instelt. Ook niet overdreven dat je geen risico's durft te nemen, maar dat je ook niet naïef bent en ziet dat er bepaalde vangnetten zijn, weet ik veel wat. Het is de omarming van die onzekerheid en het is misschien niet raar dat dat soort vraag nu tot mij komt op het moment dat ik zelf echt een stap zet die ja, grotendeels in het onzeker is of alvast voor mij zo aanvoelt. Het is één ding om te zeggen, rationeel dan, ik weet dat ik vertrouwen moet hebben. Het is soms een ander iets om dan emotioneel dat proces te beleven en die... Ja, die onzekerheid te ervaren en die een plaats moeten te kunnen geven, die te moeten verwerken. En misschien heeft dat dan ook weer te maken met het feit dat ik tot nu toe in mijn leven het geluk heb gehad, of misschien het ongeluk, naar gelang aan wie je het zou vragen, om nog niet zo vaak die onzekerheid zo scherp te voelen. Dus misschien is het niet meer als dat, uiteindelijk.
Misschien... Ik ben blij met uw laatste toelichting, want die maakt wat duidelijker waar het echt over gaat. Het is inderdaad het is de afhankelijkheid van uw core beliefs, of niet altijd uw core beliefs, ook gewoon uw kleinschaligere beliefs, van wat je nu denkt dat een juist gevechtsvliegtuig voor de Belgische regering is. Hoe afhankelijk dat je dan bent van een andere bron, of een serie bronnen, of een reeks meningen, of een reeks data, want data kan even hard, cijfers kunnen even hard liegen als tekst, om dat dan op te bouwen. En daar snap ik u wel, en dat is zeker aanwezig, en dat moet je mee omgaan met die afhankelijkheid. Ik denk dat misschien wel de juiste manier om ermee om te gaan... hetzelfde is als met andere afhankelijkheden. Als het allemaal aan één draadje hangt, of aan één kabel, is het veel makkelijker om kletterend neer te komen dan dat er verschillende kabels zijn. En ik denk, hoe belangrijker dat uw opinie is, hoe belangrijker het ook is om te checken dat die uit verschillende bronnen, en verschillende bronnen dan heel breed gezien, niet allemaal... kranten van dezelfde persgroep, bij wijze van spreken. Maar dus echt wel van heel veel verschillende achtergronden komt dat je die bepaalde mening hebt. Als je volledig idee over, laten we zeggen, of dat je kernenergie goed of slecht vindt, uiteindelijk allemaal terug te reduceren zijn naar persberichten van de nucleaire cel, hoe noemt die man daar weer, dan ben je heel afhankelijk van hun verhaal om uw mening te vormen. En ik denk dat not all your eggs in one basket hier heel hard ook van belang is. En ik denk dat het meeschaalt met de belangrijkheid van uw opinie. Als het iets is dat niet essentieel is in uw leven, dan is het minder, voelt het minder fout om heel hard afhankelijk te zijn van één nieuwsbron of van één journalist die je gevolgd hebt. Maar naarmate het meer en meer over een core belief spreekt, waar heel veel andere beliefs verder op gebouwd zijn. Ik denk maar een core belief zoals alle mensen zijn goed, of alle mensen zijn slecht. Waarop heb je dat precies gebaseerd, en hoe robuust zijn die baseringen? Dat is denk ik heel belangrijk om je zekerder te doen voelen. Als je zekerder bent dat je basisstenen wel degelijk goed vast zitten en goed stabiel zijn, en niet aan één... van één zwaktepunt afhankelijk zijn, zult u sterker voelen dan als je het gevoel begint te krijgen dat bepaalde core beliefs eigenlijk heel hard uit éénzelfde richting of éénzelfde bron komen. Is dat niet...
Ja, ik ben ermee akkoord. Ik denk dat ik heb misschien mijn vragen gesteld om het gesprek daar wat te krijgen, omdat dat is denk ik ook, in elk geval hoe dat ik het nu probeer aan te pakken. Je dijt je wat dieper in, en de stukken waar dat je een sterkere mening over hebt of wilt hebben, doet je meer werk voor. In de andere gevallen, hè, als de universiteiten of scholing in het algemeen, beter gezegd, dan moet daarom die universiteit zijn, u iets leert, dan is het te leren erkennen hoe weinig je weet en bescheidener te zijn in het uitdragen van bepaalde meningen en actiever, empathisch te zijn, nu in te leven in anderen. Dus, volledig akkoord. Wat ik tegelijkertijd wel vaststel, en laten we het dan nog even over klimaatverandering hebben, is dat daar is er heel hard de beweging geweest dat de wetenschappers binnen het IPCC en dit en dat gesprek niet op die manier voeren. Er is nog altijd een zeer grote... voorzichtigheid bij wetenschappers om de inherente onzekerheid in een aantal van hun resultaten publiekelijk te erkennen. Uit angst dat die door mensen die dat willen misbruiken, die onzekerheid om het kind met badwater weg te smijten, dat die daar zich in gaan vastgrijpen en dan over en zeggen van dit is allemaal onzeker, we weten het bestaat niet echt. Dus beweren zij van wel dat het wel zo is. Wat dan natuurlijk tot gigantische problemen leidt, wanneer dat dan, die klimaatmails, die is nu 10 jaar geleden dan ineens gelekt zijn van de UK-professoren, waar dat bleek dat er toch wat meer onzekerheid op zat dan ze dachten. En dat was dan ineens het schandaal van, zie een keer, ze beweren hier dat ze het allemaal 100% zeker weten, maar dat is niet zo. Ja. En dus de vraag die ik daar dan uit afleid is, jij en ik kunnen hier nu zitten en dat erkennen. En ik denk wel dat mensen die misschien... voor welk onderwerp dan ook, ooit een keer de tijd hebben genomen om in heel veel detail naar te kijken en zien dat wanneer dat ze er meer over weten, het vaak niet zo is dat je denkt van nu weet ik alles, maar dat je gewoon nog meer en complexere vragen begint te stellen, dan heb je dit soort verhouding tot kennis en vertrouwen in anderen en onzekerheid omarmen. Maar de vraag is, denk ik, is het publieke gesprek daar klaar voor? Is de maatschappij breed daar klaar voor? Want hoeveel dat we ook vooruitgang zien of willen zien, bijvoorbeeld, neem nu iets helemaal anders over manieren van samenleven en manieren van, zijt je een koppel, homo, hetero, zijt je in een gesloten, exclusieve relatie of zijn er andere vormen? Er zijn een aantal van die zaken in de maatschappij waar we nog heel hard vasthouden aan een zo moet het zijn. Ik denk dat het voor veel mensen veel aspecten van het leven veel gemakkelijker maakt. De conventioneel Vlaamse aanpak van het leven. Ik vind mijn vriendin ergens op de hogeschool of de universiteit of op middelbaar. Ik ga werken 2 jaar later. Ja, wat moet je dan doen? Ah ja, dan moet je een huisje kopen, een kindje kopen, een autoje kopen en dan naar een groter huisje op termijn, dit en dat. Die patronen zijn er. En die spelen nog een grote rol voor veel mensen in hun leven, dat ze niet alles moeten in vraag stellen of niet in alles die onzekerheid moeten erkennen. Want dus dat is de vraag waar ik fundamenteel mee zit, is zijn we daar collectief wel al klaar voor om die onzekerheid te erkennen? Want er zijn er die nadien zeiden bijvoorbeeld, om terug te komen, die klimaatwetenschappers, van ze hadden die onzekerheid wat meer moeten erkennen. En ik denk inderdaad dat als je dat publiek debat op het niveau krijgt, dat we volwassen of geïnformeerd over zo'n onzekerheid kunnen praten, dat dat beter was geweest. Maar is dat wel mogelijk? Is het misschien niet beter dat ze het nu keihard blijven volharden en af en toe de slag nemen, dan dat ze heel zacht en voorzichtig beginnen te spreken? Ik heb daar mijn gedachten over, maar ik herken ook dat dat geen uitgemaakte zaak is. Voor een stuk is dat dan ook weer een vertrouwenssprong dat we zouden nemen, om er te hopen dat we de mensen voldoende kritisch denkers gemaakt hebben, of weet ik veel wat, om daarmee te kunnen omgaan. En ik weet gewoon niet of dat collectief al waar is.
Ja, oké. Ik wil nog even linken met wat je hiervoor zegt. Dus de onzekerheid herkennen, bijvoorbeeld in het geval van IPCC, is volgens mij wel een compleet andere vraag dan dat je zegt dat mensen zoeken naar zekerheid over andere zaken in het leven. Want je kunt wel over bepaalde dingen wel met heel veel zekerheid zeggen. Je kunt toch met heel veel zekerheid zeggen, dit is zoals we het altijd al gedaan hebben. Zonder daarom te zeggen dat dat de goede keuze is, kun je dat wel met zekerheid zeggen. Dus als je zegt dat mensen zich vasthouden aan bepaalde patronen, dat is niet bepaald door onzekerheid. En je kunt daar zelfs met erkenning van onzekerheid ga je daar niet verandering in brengen in zo'n zaken. Maar goed, ik snap het dan gewoon even niet waarom je die twee zo graag in verband nam met elkaar. Maar om terug te komen, want daar denk ik niet dat er iets te erkennen valt als onzekerheid. Tuurlijk, er valt onzekerheid te erkennen of dat we bijvoorbeeld weten of dat een of dat geschikte relatievormen zijn, of dat er iets beter is, dat, zeker op een wetenschappelijke manier, valt er daar heel veel onzekerheid te zeggen. Maar ik zou dat niet verbinden met gebruiken en gewoonten, want daar hebben we toch wel redelijk wat zekerheid over. Namelijk, we hebben het al heel lang zo gedaan. Om terug te komen naar je vraag, moeten als klimaatwetenschapper, ik vind het moeilijk om daar echt een... Ik snap de beide standpunten, ik zal het zo zeggen. Ik denk dat de klimaatwetenschappers zich daar gewoon wat indekken en zeggen, ze beperken hun rol, dat is het. Zij zeggen, wij zijn enkel maar de boodschapper. En van de feitelijke kennis en niet de politieke boodschapper. Dat is dan weer de rol van de mensen die luisteren naar deze boodschap of de burger. Dus zij schermen gewoon hun rol af. Ik denk niet dat ze hun onzekerheid of vragen over die onzekerheid afschermen. Ze schermen gewoon de rol af van wat dat zij willen doen in dit probleem. En daar gaat uw vraag veel meer over. Moeten die wetenschappers niet gewoon een grotere rol gaan opnemen? Een veel centralere rol. Dat is een beetje hetzelfde, vind ik, als van moet je als mens geëngageerd in de politiek moet je ook nog op straat staan, of niet? Moet je daar ook nog staan roepen met een pamflet, of moet je u nog laten beschilderen in een of andere kleur, of moet je dan zeggen, eenmaal dat ik met politiek bezig ben, neem ik mee, bescherm ik mij en zet ik mij wat rustiger op en hou ik er niet meer zo'n extreme duidelijke meningen op na. En dat is wat hij vraagt aan die wetenschappers ook. Dat zouden stoppen met dat te doen, nietwaar?
Niet echt waar ik hier specifiek op zou willen doen. Ik denk dat mijn vraag misschien eerder is. Zo'n wetenschapper die weet dat de doorsnee burger, als het op klimaatinformatie aankomt, misschien eenmaal per week de gazette open doet of een keer een artikel leest op de redactie of weet ik veel wat, schrijft hij een boodschap uit waarin dat hij zegt van ja, we weten het eigenlijk maar dit en dat een beetje. En dat kan bij sommigen gemotiveerd zijn door een cop-out van ik wil niet degene zijn naar wie kan gewezen worden, maar die misschien ook gewoon, wat gaat er gebeuren in één keer als we aan de tipping points komen? Dat weet niemand eigenlijk. We hebben bepaalde ideeën, maar daar is heel veel onzekerheid in. Die 2 graden Celsius, zelfs dat is niet zeker. Welk emissieniveau moet daar exact mee zijn? Welke concentratie leidt exact tot welke gemiddelde temperatuurstijging? Er zijn onzekerheden in die modellen, omdat er maar een zekere hoogte is tot waarop we de wereld of dat aspect begrijpen. En dus die klimaatwetenschapper die schrijft hij een sterkere conclusie, zodanig dat hij denkt tot op zekere hoogte de boodschap komt duidelijker over? Of schrijft hij een conclusie met alle onzekerheden erin herkennende, zodanig dat, wat misschien het risico inhoudt dat bepaalde mensen gaan zeggen van ze weten het eigenlijk nog niet. Maar misschien eerder nog van het is gemakkelijker voor de doorsnee burger het idee te hebben. Als je naar een dokter gaat, verwacht ook niet dat hij tegen u zegt van het zou eigenlijk dat kunnen zijn, maar misschien ook nog een beetje dat. En eigenlijk, als het tegensteekt, is dat nog mogelijk. Je gaat naar een dokter en je wilt dat hij u zegt, ja meneer, je hebt dat, we gaan u die pilletjes geven. Misschien hangt af van... de vraag is eigenlijk, die ik stelde, is wat voor patiënt willen we zijn? Of wat voor patiënt denken we dat de maatschappij at large is? Is het degene die liever hoort, het is dat en hier is het pilletje? Of is het degene die mee het gesprek aangaat met de dokter en zegt, aan wat kan het liggen? Wat houdt dat in? Wat houdt dat in?
Is uw patiënt een patiënt of is het een collega-dokter die langskomt? Dat is het eigenlijk, hè?
Ja, misschien voor een stuk wel. Of een collega-dokter, of misschien een geïnteresseerde leek, want we zijn niet allemaal collega-dokters natuurlijk. Maar is het iemand die, ondanks het feit dat hij geen dokter is, wel openstaat voor het gesprek? In de mate dat het hem helpt te begrijpen wat is er exact wel en niet geweten en waar moeten we een beetje vertrouwen op de inschatting van de dokter die met zijn achtergrond zegt van ik denk dat dit de beste course of action is, of hebben we liever een die zegt rustig, geen zorgen, dit is wat je moet doen.
Ik denk eigenlijk, als ik er nu zo over nadenk in uw analogie, ik hou heel erg van uw analogie, is het nog anders zelfs. De vraag is welke rol dat de klimaatwetenschappers hebben in dit verhaal. Het zou leuk zijn moesten de klimaatwetenschappers de rol van de dokter opnemen, dus de rol van de mens die de boodschap overbrengt en u zegt wat je ermee moet doen. Of toch op zijn minst duidelijke informatie geven en de onzekerheden wat aan de kant schuiven om een duidelijke boodschap te doen. Maar de klimaatwetenschappers op dit moment proberen het uittreksel van de bloedtest te zijn. Dat proberen zij te zijn. Zij proberen gewoon de puur objectieve feit zijn, zonder enige mening, met alle interpretaties die er nog na moeten gebeuren. Zij zeggen gewoon, dit is de wetenschappelijke data en veel plezier ermee. En er is eigenlijk geen dokter.
Ja, absoluut.
Dat is eigenlijk het probleem. Absoluut. Wie is de dokter?
Ja, dat is inderdaad een afzonderlijk probleem nog. Dat is ook een van de redenen waarom dat ik in elk geval...
Het is geen afzonderlijk probleem, dat is exact het probleem waar jij het over hebt, volgens mij.
Ja, nee, ik denk het probleem waar ik het over heb voor een stuk is ook nog, zelfs als zij de dokter zouden spelen en de interpretatie doen, op een gegeven moment vertrouw ik dan in hem omdat hij de dokter is. Snap je? Dus het is dat ook zo. Die stap moet sowieso gezet worden. Ik denk dat, wat mijn originele vraag betreft, van hoe ga ik om met het feit dat ik nooit alles kan weten, het antwoord daarop is nu eenmaal vertrouwen. Maar dan komen er de nuances waar we het nu over hebben. Dat heeft inderdaad te maken met het opnemen van uw verantwoordelijkheid. Als jij de dokter bent, kunnen zeggen, dit zijn uw bloeduitslagen, hè? En dan wegwandelen, maar daar zou geen enkele patiënt akkoord mee zijn. Nee, je verwacht dat een dokter u een interpretatie geeft en een course of action. Of op zijn minst duidelijk maakt wat de mogelijkheden zijn en dat je dan een geïnformeerde keuze kunt maken. En dat wordt inderdaad nog een beetje weinig gedaan. Maar ik denk dat ook daar, dat heeft dan te maken, maar dan in het geval van die dokterpersoon of onze wetenschapper, is dat... Zij zitten daar met hetzelfde probleem. Zij weten maar wat dat zij weten en niet al de rest. En dus durven niet echt iets te zeggen. Het klassieke academische probleem waar ik misschien mee worstel. En als ik het nu eigenlijk zo zeg, heb je misschien toch gelijk in te zeggen dat het dat probleem is. Maar dan gaat het eerder over de dokter, hoe dat die zichzelf beschouwt en wel de relatie dokter tot patiënt. Inderdaad, de klimaatwetenschapper kijkt naar zijn resultaten en geeft gewoon de resultaten. Dat hij niks durft te zeggen, omdat hij ook maar zoveel weet als wat hij bestudeerd heeft. En we spreken zelden over de grenzen heen. Ik denk dat ze...
Ze zijn zelden bezig met hoe breng ik de boodschap. Zonder daarom te zeggen, nu moet je... een dokter zou inderdaad ook nog soms gedragadvies geven, maar dat is misschien nog een stap te ver. Maar zelfs gewoon, ze zijn soms niet bezig met wat is de juiste manier om deze boodschap duidelijk en concreet te geven. En ze geven gewoon alle informatie in één keer. Ze geven gewoon het plaatje, het resultaat nog.
Ik denk wat dat betreft, is dat zijn wel de dingen waar ik... Zelf als iemand die onderzoek deed naar beleidsadvies rond de uitbouw van energiesystemen, een van de dingen waar ik over nagedacht heb, is binnen de... ondertussen wordt er hier stevig getoeterd op de achtergrond.
Dat viel mee, was niet zo
leuk. Een kleine intermezzo, dat is hier echt verschrikkelijk. Die toeteren hier echt om de 10 seconden. Als het niet vaker is, gewoon voor echt geen enkele reden. Een kleine pet peeve waar ik wel mee zit. Maar dus wat ik zeg was, als iemand die heeft deelgenomen aan zeg maar proberen advies voor planning en beleid te geven rond energie, is er zo'n soort erkenning, of heb ik zo het gevoel dat een probleem als klimaatverandering, een probleem dat zo systemisch is en zo groot zeg maar en aan zoveel vlakken raakt, is volgens mij een probleem dat de aanpakken die we hebben op poten gezet, hebben uitgedacht om maatschappelijk problemen op te lossen. We doen wat onderzoek, we geven wat advies en daarmee gaan we aan de slag in het beleid. In de mate dat het volgens dat geïdealiseerd model loopt. Eigenlijk hier op zijn grenzen stuit. Want we kunnen niet alles berekenen. Er raakt aan alle sectoren tegelijkertijd. Er zit zoveel onzekerheden links en rechts in alle aspecten daar die we gaan bestuderen. Ja, wie weet er op dit moment in hemelsnaam hoe er de wereldeconomie er gaat uitzien als we van 80% fossiel brandstof als energieverbruik naar nul gaan. Dat is niet gewoon van we hebben hier benzinewagens en we moeten naar elektrische wagens, dus tankstations eruit en laadpalen erin. Nee, dat is echt gewoon... alles moet anders. En dus, ik denk dat... Daar is dan misschien weer wel wat de link naar de originele vraag. Hoe gaan we om met die kennis? Ik denk dat daar persoonlijk, en ik denk dat dat zowel maatschappelijk als individueel een heel goed antwoord is, is experimenteren. We proberen iets op basis van de beste kennis die je kunt hebben. En hoe groter of risicovoller het experiment, misschien hoe kleiner de schaal waar je op begint. En dan kijk je naar wat werkt er wel, wat werkt er niet. En je probeert zo je kennis gaandeweg op te bouwen. Eerder dan misschien de klassieke aanpak van ik bekijk alle mogelijke scenario's en ik probeer het optimale te vinden. Want dat is nu dus wat het punt, dat zowel voor een mensenleven als misschien voor de volledige decarbonisering van onze wereldeconomie, je kunt gewoon niet alle mogelijke scenario's uitdenken.
Nee.
Dus je moet werken met een veel kleinere tijdshorizon en gaandeweg leren. Ik denk dat dat voor een aantal van de beleidsuitdagingen die we nu hebben, of dat dan nu klimatisch of migratie ten gevolge van enorme economische ongelijkheid of klimaatveranderingen, weet ik veel wat. Ja, hoe gaat het daarmee om? Ik denk dat daar zie je, er is een soort angst voor die onzekerheid die wel leeft in de maatschappij. En waardoor dat we de keuze soms wat hebben tussen... Ja, er is een beschermingsreflex in elk geval, in elk van ons, in meerdere en mindere mate naar gelang bij wie. Maar om dan te zeggen van, we hebben schrik voor die verandering of voor bepaalde redenen dat we gaan niet weten of dat wij hier slechter of beter gaan uitkomen, dus we houden het liever zoals het is. Ik denk dat daar ziet je misschien ergens toch wel hoe dat die onzekerheid speelt. En dan is het misschien gemakkelijker om graag te luisteren naar... de bepaalde outlets of wetenschappers die dingen zeggen die al meer aansluiten bij wat je al denkt en weet ik veel wat. Maar dat is een ander gesprek dat ik er weer aan bij betrekken ben.
Ja, maar om gewoon nog verder te... ben akkoord met die conclusie inderdaad dat het om... Ja, dat die onzekerheid het extra moeilijk maakt om een beslissing te nemen. Want je weet al niet meer goed. Ja, je kunt niet voorspellen wat de impact zijn van de beslissing. Of je kunt zeker niet goed uitleggen waar je precies naartoe bouwt. Die horizon 2050 en 0% uitstoot of alle variaties daarop is zodanig ver verwijderd van de huidige wereld dat het niet mogelijk is om met veel zekerheid te zeggen wat het zal zijn. Je kunt enkel modellen of ideeën poneren en met heel veel inderdaad onzekerheid of onduidelijkheid. Maar ik vind het wel inderdaad, je moet dan in stukjes kappen en kleinere beslissingen nemen, maar daar komen we wel terug aan iets waar we voor de opname, denk ik dat het was, mee bezig waren. Hoe kan je dan nog gebruiken om een beslissing te motiveren die negatief is op korte termijn? Als dan uw uitdaging is dan om op korte termijn korte beslissingen te nemen, maar sommige beslissingen moeten eventjes kort pijn doen om dan in de lange termijn op te leveren. Maar hoe kan je waarde hechten aan iets dat in de lange onzekere termijn oplevert en in de korte welzekere termijn pijn doet? Dan ga je toch altijd geneigd zijn om die beslissing niet te doen.
Ja, en dus dan zijn de momenten dat je keert naar, neem ik aan, traditie, ervaring van mensen die het al een keer hebben meegemaakt. Hè, als het gaat over de meer grotere levensvragen, als weet ik veel wat, relaties of werk en welke plaats die dingen allemaal moeten hebben. Maar ik ben blij dat je ook aankomt, dus in misschien na ruim een uur babbelen, in een soort onzekerheid waar ik dus ook mee zit. Want soms denk ik ook van, ja, die traditie gaat ook maar zo ver. De toekomst zal nooit zijn, exact zoals de mensen naar wie men in traditie luistert, hun blik op de toekomst toen was. Het herhaalt zich niet. Er zijn ook altijd nieuwe dingen. We weten het eigenlijk niet. Dit kan misschien gewerkt hebben voor hun toen, maar wat zegt dat het nu gaat werken? Het is misschien nuttig om er naar te luisteren. Maar je zit inderdaad met die, als ik experimenteer en ik probeer wat feedback te krijgen meer op de korte termijn, welke rol geef ik de lange termijn? En dus ja, dan zitten we terug op zo, hoe ga ik dus om? Welk gewicht geef ik aan de dingen die ik eigenlijk niet goed weet? Hoe neem ik ze in rekening wanneer ik erken en eigenlijk ergens weet dat ze wel belangrijk zijn? Ook al weet ik niet wat ze exact gaan zijn. Ze hebben een gewicht, maar welk? Dat is de vraag.
Mooi. Ik vrees wel dat we een iets positievere gevoel aan op het einde van de gemiddelde podcast gaan mogen lanceren. Of er zal niet te veel luisteraars blijven luisteren, week na week.
Wel, ja, wel, maar laat me dan een positieve noot geven, want het is inderdaad, het is zo van een doom en gloom, maar ik denk dat die vraag, dat soort vragen van experimenteren met leven en hoe dan wat, dat zijn enorm geweldige vragen om u te mogen stellen. Hè. Ik las ooit ergens iemand die zei van, wees blij dat je moeilijke vragen hebt in het leven om u te stellen, want dat is teken dat je de ruimte hebt, het privilege om moeilijke vragen te stellen en dingen te proberen. Het feit dat ik omga met onzekerheid van hoe ik mij er nu voel in Myanmar en wat ik ermee ga doen, ja, dat is ook maar allemaal mogelijk doordat het leven mij de kans heeft gegeven.
Absoluut.
101 dingen die samenkomen, dat ik hier nu kan zijn en het kan verkennen. En als het leven over één iets gaat, alvast voor mij, dan is het net het experimenteren en het opzoeken van nieuwe interessante ervaringen waarin dat je ergens weet dat, ja, onvermijdelijk gaat je een keer op je bek gaan, maar dat hoort er ook bij, want daar leert je dus ook weer uit. Je moet niet verwachten, of ik verwacht alvast niet, om heel de tijd gelukkig te zijn, maar wel om voldoening te halen, om een gevarieerd leven te leiden en om mijzelf bloot te stellen aan nieuwe ervaringen. Om dat risico te kunnen nemen en dan te weten dat er, of te hopen dat er af en toe, ja, als de uitkomst dan ook nog eens geweldig is, ja, fantastisch, hè, maar het is zo'n ongelooflijk privilege om al die vragen al te mogen stellen, daar kunnen we zeker over vieren. En ik denk tegelijkertijd, hè, om dan toch ook weer de parallel individueel maatschappelijk te trekken, het feit dat we met dit soort vragen zitten, wijst ergens op de enorme complexiteit van de moderne samenleving. Dat wijst echt over, in elk geval, technologische vooruitgang, die misschien gemengd ook sociale, economische slash milieuvooruitgang heeft opgeleverd. Maar in elk geval wel, ja, dat zegt iets over de complexiteit van het collectief leven dat er ook is. En dat, ja, natuurlijk zijn er uitdagingen, ja, zeker op wereldvlak, waarin economieën en sociale en economische en milieusystemen zo met elkaar verweven zijn. Maar ja, dat is ook weer waarom, denk ik, dat het de moeite is om die complexiteit het hoofd te bieden, om te proberen die vragen te beantwoorden. Want het af en toe laat het ook enorm geweldige menselijke prestaties toe. Worden er enorm geweldige dingen bereikt die we niet zouden kunnen bereiken wanneer we allemaal thuis in onze hut zitten en zelfvoorzienend zijn. Dus het zijn moeilijke vragen, maar het zijn de vragen die het leven dan ook weer de moeite maken.
Oké. Je zit binnen de kortste keren terechtgekomen op een what is the good life vraag. Maar ik denk dat we die wel voor een volgende episode houden. Misschien nog eentje, een uitwerper, maar ik denk dat die misschien wel nog kan toepassen. Hij is alleszins heel actueel relevant. Ik heb het gelezen en het gaf mij een leuk inzicht in de creativiteit waarmee dat bepaalde oplossingen voor bijvoorbeeld het energieprobleem, specifiek voor het energieprobleem, kunnen bedacht worden. Je bent denk ik u ervan bewust dat het winteruur eraan komt deze zomer deze zondag voor de Belgen?
Absoluut. Wij schuiven hier van... Maar wij ook, hè. Wij zitten op het halfje, maar dus in plaats van 4:30 wordt het 5:30 tijdsverschil.
Jullie schuiven gewoon niet.
Nee, de Britten wouden dat hier installeren. Ik denk dat hier en in India en een aantal van hun kolonies was. En die mannen hebben gezegd, weet je, bekijk het maar met uw winteruur. Wij prakken ons gewoon ergens in het midden. En dus dat is een halfje geworden. Dus, een leuk vreemd overblijfsel van koloniale tijden. Maar dus wij verschuiven de klok niet.
Ja, niet. Okay. Maar dus, er is hier wel serieus sprake van om dat af te schaffen. Eindelijk. Echt elke sensible persoon vindt, denk ik, dat inderdaad ook moet afgeschaft worden. En dan zouden we... als je de academici gelooft, naar winteruur moeten, want anders wordt het op het slechtste moment maar om 9:45 licht, denk ik, in januari. Dat kunnen we toch ook niet meer maken op een duur. Dus dat zou winteruur dus wel het finale uur worden. Maar dat scheelt met latitude natuurlijk, hoe belangrijk het is om al dan niet te verschuiven naar uw winter- en zomeruur. En de Benelux heeft een akkoord getekend om allemaal samen hetzelfde uur te maken, maar het was nog niet bepaald of de rest van de Europese landen elkaar dezelfde beslissing zou nemen, of voor het winter- of het zomeruur te kiezen. En een van de stemmen was, het zou eigenlijk heel interessant zijn mocht de Benelux het winteruur kiezen en mocht Frankrijk het zomeruur kiezen. In Frankrijk is het sowieso... aangenamer om dat te doen in hun klimaat. En dan krijgen we het idee dat op het Europese netwerk de piekvraag een uur van elkaar scheelt. En het dus heel makkelijker wordt om de load te sharen tussen de verschillende landen. En het zou op een 400 megawatt voor België uitkomen, de minder in capaciteit zouden moeten installeren om dat te doen. Zo zie je maar. Creatieve oplossingen.
Dat deed dan demand-side management zeker? Lasten verschuiven?
Dat is exact dat, maar dan op Europees niveau.
Voilà, kijk eens aan. Creatief met de klok. Ja, ik ga die van mij dus alvast laten staan vannacht.
Oké, dat is goed. Mr. Harry, ik denk dat dat een mooi punt is om onze podcast te sluiten na een uurtje. Thanks for wanting to know more than you did yesterday. And talk to you next time.
We zouden bij... Ik was aan het denken, de Rudy en de Freddy die sluiten altijd af met een tabij of een tadij. Ik weet niet juist wat het is, maar ik was aan het denken, wat is echt zo een typische Vlaamse groet. En ik twijfelde tussen twee. Een yo, dagge, maar dat is misschien zo wat...
Het is vanzelfsprekend. En bedankt, hè, doen we gewoon.
Ja, voilà. Dus dat was een andere dag en bedankt, hè. Dus dat lijkt mij dat die in het effectief... Ik vind het goed dat je het zelf zegt voordat ik ermee kom. Dat is,
maar, en, lijkt ik vind, me wel ik dat... Vind, ik vind dat heel leuk, maar dat komt echt van... Dat komt van ergens in een Tof van Commercial album, waarin dat in het laatste nummer zo afsluit. Zo afsluiten, maar niet genoeg weten wanneer dat het laatste woord moet zeggen. Dus zo, en bedankt, hè. Ja, salut. Ja. Hi.
Dat is gelijk met mijn pa, als ik daarmee aan de telefoon hang. Die is daar zo slecht in. Die is altijd zo, ja. ergens een goede valse.
Na de allerlaatste salut komt er nog één kleintje. Ja. Ja,
dat is mooi. Dat is mooi. Dus ja, dan zou ik zeggen, heel mooi. Volgende keer meer. De frequentie moet nog wat beter bekeken worden. Neem
ik,
aan,
ik hoop dat de opname... ik zal mijn opnamestijl zetten. Nee, er komt iets mee.
Ja, wacht, dan moeten we... Nee, dan moeten we misschien eerst nog dag en bedankt zeggen dan tegen de mensen. En dan mogen we de opnamestijl zetten. Dus allemaal, dag en bedankt. Hè.
Ja, bedankt. Dag.
Ja.
Dag.
Dag, joh.
Dag.